Hey, Wouter hier. Goed nieuws. Ik speel dit jaar op Lowlands. Heel erg vet. Ik heb er super veel zin in. Als je daarheen gaat, hoop ik je daar te zien. Als je er niet bij bent, omdat het keihard uitverkocht is, check dan mijn speellijst. Vanaf 31 mei staat die online op woutermonde.nl. En als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan krijg je elke maand één mailtje waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van alle nieuwe speeldata. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat dit keer met Mouna Laroussi, danseres en cabaretier.
Als ik al een derde van de mensen die komen weer terug kan krijgen, of twee derde, ja, dan
heb ik er volgende keer op negen.
Dan heb ik er negen. En ik zeg altijd, iedereen is zo begonnen, dus zo zal het moeten zijn.
Mouna begon haar carrière als danseres, maar ze is veel meer dan dat. Stoert met avondvullende voorstellingen, waarin ze cabaret, dans en theater combineert. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Mouna Laroussi.
Je komt oorspronkelijk uit de theaterhoek en de danshoek, maar dit is al wel je derde cabaretvoorstelling, toch?
Ja. Ik ben wel al 8 jaar nu bezig. Maar ik ben nog steeds een soort van... Ja, hoe zeg ik? Ik ben bezig met bouwen nog steeds. Dus elke keer verdubbelt het publiek. En in het begin, de eerste voorstelling, stond ik echt in lege zalen bijna.
Want even, laten we dan naar het begin gaan. Hoe kwam de overstap van dans en theater naar cabaret?
Ik heb dus eigenlijk, moeten we eigenlijk nog een stapje terug doen. Ik kom eigenlijk uit de commerciële scene. Dus ik heb eigenlijk 3 jaar lang als choreograaf en danseres heb ik in de commerciële...
Toen dacht je, al dit geld, wat moet ik ermee? Ik ga cabaret doen.
Nou, nee, ook niet helemaal. Ik kwam op een gegeven moment... zat ik dus in die commerciële scene. En toen kreeg ik een dubbele hernia. En toen moest ik geopereerd worden. Dus ik was eigenlijk al heel veel aan het trainen, heel veel aan het dansen, aan het doen.
En even voor mijn beeld, want je zegt commerciële scene. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dan zie je... mijn zusje kwam uit de eerste Idols. Die is derde geworden, Hint. Ja. En ik danste altijd daarna. En daarnaast, zeg maar. En zij zei op een gegeven moment... ik krijg nu een tour en ik moet dansers hebben. En een hele act hebben. En Mouna, kan jij dan niet iets voor mij doen? En toen dacht ik, wij samenwerken. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik durf het ook niet helemaal aan bij. En ze zei toch op een gegeven moment, weet je wat? Anders choreografeer je 3 liedjes van mij. En dan regel je dansers. En dan ga je mij trainen. En dan doe je zelf ook mee. En dan kijken we hoe het gaat.
Nou, oké.
Nou ja, dat werden er op een gegeven moment 10 optredens steeds in het in een week, zeg maar. Dat ging op een gegeven moment van tape acts naar theatershows, naar binnenland, buitenland, top of the pops, naar... Ja, eigenlijk alle programma's die nu allemaal weg zijn, daar stonden we dan in. die er dus niet meer zijn. Daar stonden we in Ivonie, Reinhard Oelemans in zijn programma's Puls, weet je, dat soort dingen allemaal. En toen op een gegeven moment, ik had al last van mijn rug, dus ik zat al op te treden. En dan af en toe lag ik weer plat en dan weer optreden. Dus toen werd ik geopereerd. En daarna, zeg maar, ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Dus we zeiden van, nou, we hebben 3 jaar samen. We hebben echt onwijs veel optredens gehad. Ik ga mijn kant op, jij gaat jouw kant op. En ik ben als ZZP'er gestart met Mouna Productions toen. En toen kreeg ik een aanvraag, was ik net gerevalideerd een beetje. Toen zag ik dus een aanvraag bij een danstheatercompagnie hier in Amsterdam. Aya heette dat toen, heette het nog steeds. En dat zij Marokkaanse dansers zochten. Dus ik dacht, leuk, ik ga daar even kijken. Ik vergeet nooit meer, kwam ik daar auditie doen. Ik was met die goede vriend van mij, was ook Marokkaan. Marokkaans-Nederlands. En toen die tijd waren er heel weinig Marokkaans-Nederlandse dansers. Dus ik was wel in de voordeel, zeg maar. Ik vergeet nooit meer, want met zo'n auditie, dan moet je en tekst en je moet dans doen. Nou, het was een improvisatiescène. En wat gebeurde, moest dus samen met een andere danseres, moest ik dus, in dit geval de workshopdocent, moest ik dus improviseren. En ik lachte op de grond en je moest over elkaar heen rollen. En toen ging ze op mijn rug staan. Oh. En ik zag mijn vriend zo aan de overkant soort... Nee! En zij stond daar echt een soort zo. En ik wou buikspieren aanspannen. Ik dacht echt klaar. Dit is gewoon die hele operatie. Ik kom gewoon niet meer. Echt zo, hè? Zo. Een soort avondvierdaagse op mijn rug. Ik dacht, what the fuck? Wat gebeurt hier? Nou, en toen waren we klaar. En toen op een gegeven moment, die vriend van mij, die zei echt... Oh mijn god, kan je nog lopen? Gaat het? En ik zei, ja. Ik zeg, als ik nu niet aangenomen word, dan weet ik het niet. Uiteindelijk ging het allemaal goed. Die rug heeft het allemaal gehouden. Werd ik daar aangenomen. En vanaf daar ben ik eigenlijk... wat is het? Totaal heb ik 6 producties gedaan met hun, zeg maar. 6 over 10 jaar, denk ik, ongeveer. Voor de jeugd. Dus ik heb eigenlijk... Het was in een periode dat je dan... als je dan een voorstelling had... Als je ging in première... En dan had je speellijst van 150 keer. En daarna was je reprise was ook 150 keer. Dus het waren soms...
tours.
Ja, maar ja, ook 2 keer op een dag. In het theater, in de gymzalen. Dus dat was echt gewoon... Die eerste voorstelling was om 10:00 ochtends.
En hoe... Ik weet ongeveer hoe cabaretvoorstellingen voor jongeren kunnen gaan.
Ja.
Maar een dansvoorstelling vraagt volgens mij ook best wel wat van je als kijker qua...
Behoorlijk.
Opletten en dat is niet makkelijk.
Ik zeg altijd, als je voor de jeugd kan spelen, dan kan je voor iedereen spelen. Nou, en je maakt gewoon de meest bizarre dingen mee. Wat sowieso heb je natuurlijk, je komt... voor klassen te staan of klassen komen naar je voorstelling kijken... die nog nooit in aanraking zijn gekomen met dans of theater. Dus dat is al een soort hele shock als daar dan een duet in zit of zo. Of gadver en hardop. Maar er wordt ook gewoon kauwgom gegooid. En de mensen komen met hun jassen binnen. We hebben echt de meest bizarre dingen meegemaakt, joh. Dat is echt... Die kauwgom, dus dat wij gewoon aan het spelen waren. Dit waren wel voorstellingen die zijn gemaakt voor de jeugd. Dus dat nodigde ook uit om te reageren. Dus dat hoefde niet zo'n voorstelling te zijn. Okay. Dat ze niet mochten reageren. Ja. Maar dan had je wel 2 van die docenten die dan op je podium gingen zitten. Met de rug naar jou toe. En het gezicht zeg maar naar het publiek toe. Zodat zij
als een soort, beveiligers bij
soort 2
staan.
Beveiligers. Ja, zaten er zij dan op het podium. En die zaten een soort, elke keer als iemand reageert. Hou je mond 3 keer. Dus we hadden eigenlijk het meeste last van al die leraren. Die soort van, Chucky, kom er maar uit. Kom eruit. Dat ging gewoon tijdens het spelen de hele tijd door. Het is echt bizar, die leraren. We hadden eigenlijk dus het meeste last van leraren.
Maar de kauwgom.
En die kauwgom, ja. Dus we zijn aan het spelen. En op een gegeven moment zie je zo, pap, 1 kauwgompje. Pap, 2 kauwgompje. Nou, en het was een hele... Ik zag al een collega van mij, want we stonden met 5 man op het podium. En die collega Sheriff van mij... Sheriff, die begon op... Ja, die werd steeds... kreeg steeds meer aders op zijn voorhoofd. En op een gegeven moment zei hij... En nou stoppen we ermee. En we stoppen ermee. Nee, we gaan niet meer verder. Dus wij zeiden, jongens, nee, we stoppen ermee. We leggen die hele voorstelling plat. En wat gaan we doen? Ja, jongens, we gaan niet meer doorspelen als jullie dit doen. Het is gewoon disrespectful. Dit kan echt niet. En die leraar dan... Ja, dit kan echt niet. En kijk nou. Dat werd 1 grote uit de hand gelopen zooitje. Dus toen hebben we uiteindelijk zijn we niet meer verder gespeeld. Toen zei van nee, we doen het gewoon niet. We gaan gewoon weg. Dus toen zijn we dan weer teruggegaan. Hebben we het gelaten. Maar dit is 1 voorbeeld. Maar ja, kauwgom. Je hebt gewoon mensen die gewoon de hele voorstelling met hun armen over elkaar zitten en gewoon met elkaar aan het kletsen zijn. Je hebt mensen die gewoon met een capuchon zitten. Je hebt de meest verschrikkelijke pubers.
En hoe is dat qua spelen? Want ik bedoel, ik ken van wat ik doe. Weet je, met cabaret ben je natuurlijk afhankelijk van de reactie van een zaal. Met dans, en dit is even een hele lelijke invulling van mij, maar neem ik aan minder.
Ja, nou ja, het voordeel...
Want je kan wel door, maar je wil wel de aan. Maar hoe... Wat gebeurt er bij jou als je dus... Je staat zo'n voorstelling te spelen, je staat te dansen... En er zitten dus op rij één gewoon een paar gasten met capuchons op... of meiden die zitten te praten of...
Ja, ik had dus heel vaak een monoloog. En ik stopte gewoon. Ik deed dan zo, ik was bezig met een monoloog. En dan op een gegeven moment zei ik... Als je nou niet je mond houdt, ik zweer het je vliegt eruit. En dan ging ik weer... En daarna ging ik weer verder met een monoloog. Ik kon gewoon echt... En daar schrokken ze zo van. Omdat ze dan denken van... Ah ja, zij staat op dat podium en zij kan niet bij mij zijn. Nee, ik liep er gewoon naartoe. Ik zei... Ik zie je, ik hoor je. En dus, maar dan heel rustig betoog en heel serieus. En als een soort schiet zo vreemd, flipte ik zo. Maar echt zo, als je nu niet je mond hebt, ik zweer het je gaat eruit. En toen zei ze op een gegeven moment dit. En, ja. Maar zo ging het de hele tijd. En ik had ze dan wel. Maar ik zat dan wel echt de hele tijd echt een soort van... Hey, ik sta gewoon voor je. Hè? Ik kan gewoon... Dit is maar een heel klein dun baantje.
Ja. Heb je deze kennis, zeg maar, deze ervaring... Heb je die later in je cabaret-shows ook nog wel eens toegepast?
Nou ja, eerlijk gezegd. Ik dacht op een gegeven moment toen ik die eerste solo-voorstelling ga maken... Het eerste wat ik zei is... Ik ga nooit meer voor de jeugd maken. Nooit meer. Alleen het mooie daaraan is eigenlijk... Want ik heb ook wel eens voor... We hebben ook een voorstelling gemaakt voor 3, 4+. En is een totaal ander verhaal. Dus ja. Ik heb voor meerdere leeftijden gespeeld. Maar de jeugd is... Ja, dat is gewoon, als je dat kan, dan kan je eigenlijk voor iedereen. Maar
en de jeugd, dan heeft het grofweg pubers.
Pubers, ja. Maar ja, je hebt pubers, je hebt klassen die heel erg opgevoed zijn. Je hebt gewoon ghetto, Michelle Pfeiffer klassen. Het is gewoon dat je echt denkt van, mijn god, waar zit ik in? Wij moesten dan ook nog workshops geven. Hè? Vaak dan na afloop of vooraf aan zo'n... Dus dat was een... Nee, dus ik met mijn eerste solovoorstelling dacht ik... Nee, ik ga niet meer voor de jeugd. Ik ga nu eindelijk voor volwassenen maken. En dat was de beste zet ever. Maar wat ik nu heb, is dat ik wel nu kan zien... Dat ik denk van, oh ja, de voorstellingen die ik maak... Die kunnen ook vanaf... 8+, 9+. Dus ze mogen wel... Maar dan heb ik het niet specifiek voor hun gemaakt, nee, snap je? Nee. Dus ze zijn welkom, maar...
En dan je maakt die overstap. Je hebt die achtergrond. Je denkt, ik ga niks meer maken voor de jeugd. Dit wordt de easy peasy, gewoon lachende mensen in de zaal. Dan komt daar ook een show dat je denkt... Ik heb dit misschien een beetje onderschat.
Ja, nou ja, eigenlijk het grappige is... met al mijn voorstellingen... Ik word onder cabaret verkocht. Ik ben een interdisciplinaire maker. Dus bij mij krijg je eigenlijk een soort rollercoaster aan scènes. Dus dat kan een typetje zijn. Dat kan opeens een hele abstracte dans zijn. Dat kan dans en beweging zijn. Dus dat is een hele gekke mix eigenlijk. Dus ik heb heel vaak dat als ik überhaupt met mijn voorstellingen al begin met de eerste twee scènes. Dat het publiek echt een soort mij aan zit te kijken. En dat ik echt die vraagtekens op hun... boven hun hoofd heb zie met... oh mijn god, waar zijn we nu weer in beland? Weet je, een soort dit. En echt, ik heb dan... Het is net als... Ik zeg altijd, het is net als met turnen. In het begin dacht ik echt van... oh mijn god, ik zie jullie vraagtekens. En dan als je zodra je eigenlijk denkt van... oh shit, ze vinden het helemaal niks. Ja, dan lig je eigenlijk al uit je scène... of uit je voorstelling. Het is net als je een salto gaat maken... en als je onderweg denkt van... gaat het goed? Dan 9 van 10 keer val je altijd op je hoofd. Maar... Ja, bij mij zijn ze altijd een soort van in shock.
Siri begint er doorheen te praten.
Nee, wat is dit? Oh, dat is de iPad die kapot is. Wacht even. Kijk nou, mijn dochter heeft gisteren... Wacht, moet ik me even wegzetten?
Ja, ik weet niet of Siri nog meer dingen over hagelslag wil gaan vertellen. Ik brak net in met hagelslag, heel lekker is.
Maar ja, dus eigenlijk mensen zijn altijd in shock met mij in voorstelling. Omdat ze een soort, ja, ze zijn cabaret gewend. En dan kom ik daaraan als een Marokkaanse vrouw, tante Fatima. Dus dan zijn ze ook allemaal altijd heel vaak een soort in shock. En dan denk je, wat gebeurt hier nou? Of dan komt er een dans. Of dan, volgens mij blijft Siri plat. Of dan komt er een dans en daarna weer een typetje. Dus... Ik heb altijd de eerste half uur of de eerste 20 minuten... dat mensen een soort van slag zijn. Dus dat is op zich al best raar natuurlijk. Ja. Maar daarna zitten ze er soort van in. Maar dat komt ook omdat ik ben niet een enorme grappengooier. Ik pak eigenlijk werk vanuit de kern en vanuit de kern. En dan gooi ik daar een theaterdiscipline overheen. En die discipline is vaak wat grappiger. Of daar zit een humoristische laag overheen. Maar ja, ik zie nog steeds dat mensen nog steeds zijn ze van slag.
En hoe is dat om te spelen? Want als ik kijk en ik heb een zaal waar mensen de eerste 20 minuten zitten te denken, wat is dit?
Ja.
Daar word ik ook niet zelfverzekerder van.
Nee, ja, dat is pittig. Dat is enorm pittig. Maar ik heb eigenlijk.
Want je weet zelf natuurlijk wel wat je doet en waar je heen gaat. Maar...
Ja. Ja, de eerste voorstellingen was het lastig. Eigenlijk niet. Maar met try-outs ging het eigenlijk juist heel makkelijk. Daar had ik dus heel veel mensen mee. Maar de eerste voorstellingen in de provincies. Ik had Hoofddorp, had ik bijvoorbeeld. Daar had ik gewoon mensen die een soort van. De eerste kwartier een soort zo met de armen over elkaar naar mij kijken met echt van en dan nog zo naar elkaar zeggen snap jij er wat van? Nou, ik heb er niks van hoor. Ja, jij? Nou, ik weet niet wat. Een soort van ik weet niet wat dit is. Maar wie heeft het geboekt? Met je soort dit. Huh? Ik weet hoe de eerste 20 minuten is een soort intro. Dan moeten ze er gewoon invallen en daarna neem ik ze mee. Dat is ook zo hebben we ook gemaakt met Tiet Stiel Groenestegen. Maar ja, als je daar in het begin, als je de hele tijd... En ik had ook een aantal mannen voor zitten die verplicht met hun vrouwen mee moesten. Dus die zaten echt een soort wijdbeen, zo met hun zaakje zo hup, naar mij toe. Met hun armen op de eerste rij, met hun armen over elkaar.
Ja.
Met zo'n gezicht. En met bepaalde scènes kan je daar gewoon ook inbreken. Dan kan je ook net als bij die pubers zeggen van... En als je niet bevalt, ga je gewoon weg. Weet je, soort dit. Maar bij de eerste scènes kan ik dat niet. Dan zit ik in iets en dan kan ik er niet makkelijk uitstappen. Dus het is... Ja, het is lastig. Maar tegelijkertijd... De regisseur, dus Titus, die zegt altijd tegen mij... Mona, als je niet je vertrouwt op je materiaal... Als je gaat twijfelen, dan lig je eruit. Dat is ook zo.
Want wat je net zegt met die salto maken, als je halverwege denkt, ik ga niet goed terechtkomen, dan kom je niet goed terecht.
Nee, geloof me, ik heb het ook gedaan. Hè?
Als dit de start is van je voorstelling... dan moet je het wel, denk ik, soms uit je tenen halen... om zelf wel te blijven geloven. Nee, maar straks, dan snappen jullie, dan klikken jullie in... en dan zijn jullie mee.
Nu precies hetzelfde met deze voorstelling. Ik kom in een zeil opgerold, weet je. Dus mensen zitten een soort kijken naar... Mijn god, wat is heel abstract. Het is een beetje abstracte dans. En dan denk ik, ik zie gewoon van... ja, ze weten niet wat ze ermee moeten. En dan later hoor ik, ah ja, mooi, in... En daarna ga je er weer uit. En echt, ja, fantastisch, weet je. Dus dan snappen ze het wel. Ja. Maar het is sowieso een stijl waar mensen... en zeker dus de doorgewinterde cabaret-liefhebber... Die zijn altijd een beetje verslag met mijn voorstellingen. Dus aan de ene kant is dat goed. Want dat betekent dat het vernieuwend is. En aan de andere kant denk je, ja, lastig.
En heb je ook wel, want je zegt... het duurt een minuutje of 20, 30, dan zijn ze wel mee... Heb je shows gehad waar na 20, 30 minuten je ook al voelt... jullie gaan überhaupt niet meer meegaan?
Weet je wat grappig is? Ik ben als biculturele maker. Mijn vader is Marokkaans, mijn moeder is Nederlands. Ik ben altijd bezig met die verbinding in mijn thematieken, in de voorstellingen. Het grappige is dus met deze tour, die laatste tour... dat ik zelf ook mezelf betrapte op heel veel vooroordelen. Dus, want ik probeer altijd een mix te krijgen van alle Nederlanders in de zaal. Ja. Nederlanders met verschillende multiculturele achtergronden. Nou ja, en dan kom ik in Winterswijk. En dan kijk ik zo stiekem achter. En dan zag ik alleen maar oude, grijze, witte mensen. En ik denk, ja, één of twee Marokkanen. En ik denk, ja, die mensen, ik denk, weten ze wat ze geboekt hebben? Denk ik dan nog. Ik denk, ze gaan het helemaal niks vinden. Maar echt die hele zaal mee en naar afloop. En sta. Dus ik merk dat ik zelf onwijs veel op mijn vooroordelen ook betrap. Dat ik denk, oh ja, wacht even. Ik maak niet alleen voor Marokkaanse, Nederlanders of Turkse. Nee. Ik maak dus echt voor iedereen. Maar dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dus ik heb nog niet gehad dat een hele zaal... Ja, wel bij mijn vorige voorstelling. Bij mijn vorige voorstelling, Fatima heette die... daar had Fatima ook de hoofdrol. Dus die Marokkaanse tante heb ik een dikmaakpak aan. En dan praat ik de hele tijd op deze manier. Hallo, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Heel leuk. Ja, weet je, een dik accentje. En dan was ik in Os, was ik geboekt voor een verrassings. Ken je dat? Zo'n verrassingsoptreden, voorstelling. Ja.
De mystery show publiek koopt vaak met korting een kaartje, maar ze weten niet wat ze gaan zien.
Nee, en dit was de grote zaal. En ik vond dat al heel spannend, want ik dacht, ja, als Fatima, ik weet het niet. En nou ja, ik zag die mensen kijken. Die kwam die zaal binnen. Sille, hoe gaat het met jullie? En ik dacht echt van, nou, die hele zaal.
Wat volgens mij voor bezoekers van dit soort voorstellingen is, dat toch iedereen hoopt, oh, we weten niet wie het is, maar ik denk dat het deze keer Ronald Goedemond of
juist,
Thelma gaat zijn.
Juist, dat publiek had ik dus. Dus ik had echt een soort, dat was wel de langste voorstelling ever. En toen dacht ik echt, dat was het eerste moment dat ik dacht van, nou, ik voel me zo eenzaam op het podium. Die hele zaal. En dan was het, en toen dacht ik, ja, ik zeg altijd, ik kom even naar afloop in de foyer. Ik dacht, een paar mensen die bleven staan. Die hele zaal weg. Ik dacht echt, dit doe ik nooit meer. Ik ga nooit meer als verrassing. Hè? En zeker niet als Fatima dan in
zo... En even, wat gebeurt er dan in zo'n zaal? Kan je dat omschrijven? Want die mensen zitten daar afwachten. Oh, wie komt er? En jij komt dus als tante Fatima.
Nou ja, die kijken echt letterlijk alsof de schoonmaakster binnenkomt. Weet je? Echt die soort van... ik kom dus oplopen en ik loop een beetje rond dan in het begin. En die denken, oké, is dit het? Of waar komt de rest? Wanneer komt de rest? En dan moet ik ook echt zeggen, nee, ik ben het. Jullie hebben mij geboekt. Verrassing. En dan moet ik nog...
En maar muisstil. Hele show.
Muisstil. Echt muisstil. Mijn hele show. Dus toen kwam de programmeur naar afloop en die zei toen... er liepen maar 10 mensen weg. Dus ik zei, oh. En ik dacht, ik heb dat vaker gehad, net als met een programmeur. Dus ik dacht, oh, 10 van de, wat was het? 300, netjes, zei ik nog. Ik voelde me super kloten natuurlijk, omdat hij dan nog even dat erin kwam peperen. 10 mensen liepen weg hoor. Ze zijn niet teruggekomen. Ik dacht, oh, oké. Dus dacht ik, ja.
Wat heb je ook aan die informatie?
Nee, maar je hebt altijd... er zit altijd wel iemand tussen. Hij komt de laatste tijd niet vaak gelukkig... maar af en toe zit er iemand tussen... waarvan je echt die je echt achter het behang zou willen plakken. Weet je? Dan sta je anderhalf uur helemaal uit de na te werken. En dan het eerste wat ze dan zeggen... Ja, het was een beetje lang, hè? Of, ik zag dat er wat mensen wegliepen, weet je? Zo, denk ik echt... Fuck you, jongen. Geloof me, het is, man. Ik ben net klaar. Ik heb zweet hier. En dan kom je mee.
En ook over de mensen die weg zijn gelopen. Denk je echt dat wij dat niet doorhebben als we zelf staan te spelen?
Dat is het ergste nog. Je ziet ze gewoon. Je ziet ze gewoon weglopen. Je ziet gewoon... Ik heb ook wel... Toen was het ook eerst eentje, weet je. Dus dat zie je een groep. Je gaat eerst eentje. Die denkt dat het niet opvalt. En 5 minuten later gaat de ander. En dan zie je dat zo. Maar dat verrassingselement, dat werkt niet. Met mijn voorstelling hebben we gezegd, dat ga ik ook niet meer doen. Mensen moeten zelf een kaartje kopen, weten waar ze naartoe gaan. Want anders heb ik straks een hele zaal die wegloopt. Ik dacht, laat het maar. Maar, ja. Maar het grappige is, ja, het is toch, het is dans. Er zit dans in, dus ik sta daar behoorlijk te zweten en me uit de na te werken. Dus, en ik vind het ook wel leuk... Als mensen dat zien en waarderen en dan daarvoor zelf een kaartje kopen. En...
Nee, dat is natuurlijk weer de andere kant van zo'n verrassingsoptreden. Juist mensen die het misschien heel leuk vinden, maar dat zelf nog niet weten.
Nee.
Die zien het op die manier wel een keer.
Nou ja, het is heel goed. Het was op dat moment ook heel goed. Want je bent zo op, ja, je komt wat brengen natuurlijk. Ja. Het gaat over multiculturele vraagstukken en maatschappelijke onderwerpen die nu heel hot zijn. En dat zijn toch mensen die eigenlijk al die multiculturele mensen niet in hun eigen bubbeltje tegenkomen. Dus het is ook een soort van opvoeding. Ja, je bent ze daar aan het opvoeden, zegt de regisseur dan nog af en toe. Weet je, ja, dan zijn ze heel eenzaam weer terug naar huis. Maar ja, dit viel, ja.
En heb je ook wel, want als je dit vertelt en mensen die weggaan, heb je ook mensen, de kwart van de kiezers heeft natuurlijk PVV gestemd.
Ja.
Heb je dan ook wel eens mensen, als jij opkomt als Fatima, die nadrukkelijk laten weten dat ze geen behoefte hebben aan de Fatima?
Niet zozeer. Eigenlijk die mensen, ik denk dat je dat de mensen die het helemaal niks vinden, die zie je meteen zitten. Dus die zitten dan met hun armen over elkaar en af en toe heb je een soort, weet je, ken je die Muppets, die twee Muppetjes? Dus die nog af en toe zeggen, die vinden niks of. De meeste mensen weten waarvoor ze komen. Ja. En ik spreek me eigenlijk altijd uit, maar ik doe dat wel vanuit twee kanten. Dus het is nooit keihard rechts of keihard links bij mij. Maar ja, ik weet het niet. Die multiculturele onderwerpen die ik nu ook... Dat zijn best heftige onderwerpen. Discriminatie op de arbeidsmarkt, weet je. Migratie, kansen, ongelijkheid. Maar er zit altijd een laag humor overheen. En de typetjes die zitten zo dik erop dat... Dat het wel binnenkomt. Dus ja. Ik krijg nu wel een soort van... je zet ons wel aan het denken. Ja, okay. dus dat is goed. Dat is het beste compliment. Zeg van, je hebt ons wel stof om over na te denken gegeven. Dan zeg ik, maar niet heel belerend. Dus weet je, soort dit. En denk ik, prima. Daar gaat het ook om.
Mission accomplished. Ja.
Mission accomplished. En dat maakt het wel heel leuk. Maar het blijft altijd spannend. Het is, en vooral wat het spannendste is altijd omdat het met je dans is natuurlijk veel meer lichaam. Hmm. En de choreografieën of de meme-beweging zijn verweven, zeg maar, door de scènes heen. Dus je kan nooit. Je bent altijd afhankelijk van je lichaam. Dat is het nadeel daarvan. Ik had bijvoorbeeld vorig jaar bij mijn tour, vergeet ik ook echt nooit meer. Dat ik moet zeg maar best wel veel trainen, ook gewoon basistrainingen doen om het tempo ook. Het is een hoog tempo vol te houden van de voorstelling. Dus uren en 40 minuten, gewoon scène na scène achter elkaar knallen. Nou,
dat is zonder dans al heel inspannend.
Maar ik was op een gegeven moment tijdens zo'n pilatesles, ken je dat? Weet je, dat je zo dat je soort op de grond half puffend ligt. En ik dacht op een gegeven moment, ik voelde een soort ballon in mijn buik. Ken je dat als je een ballonnetje licht hebt opgeblazen die je onder water trekt en dat die zo weer omhoog vloept? Ja. En ik denk, dat is ook raar. En ik voel zo, prima. En elke keer als ik op mijn rug lag, kwam dat ballonnetje omhoog. Ook vreemd. De hele week gewoon gespeeld. Maar ik... In de avond denk ik, gek. Na een week dacht ik, is toch raar. En toen op een gegeven moment kon ik er niet meer van slapen. Ik denk, weet je wat, ik ga toch even naar de huisarts. Ik naar die huisarts zeg, het lijkt wel of er een ballonnetje in mijn buik zit. Dan zal je net zien, want ik kom altijd bij de huisarts. En heb je iets en dan is het weg bij de huisarts.
Uiteraard.
Dus zij in mijn buik. Ik zeg, hier zit. Nee, ik voel het niet. Nee, hier. Dus ik pak zo de handen. Ik zeg, hier. Dan zegt ze, inderdaad, ik voel iets. Ik zeg, wat is het? Is het een darmlus? Ik had zelf ook al gegoogeld.
Uiteraard.
Wat is het? Ik weet het niet. Nee, even bloed prikken. En dan kijken we verder. Ik denk, dat bij de vierde huisarts gaat mega langzaam. Dus ik dacht, toch die maag, darm en leverarts bellen. Want ik ben al eerder geopereerd. Ik mis een hele dikke darm. Dus er was al een heel orgaan uit. Dus ik mail die arts. En hij zegt, weet je wat? Doe even een echo. Volgende dag gelijk een echo in zo'n kamer, zo'n echokamertje. De laatste keer zat ik daar, toen kreeg ik te horen dat ik een tweeling had. Dus ik zat daar met mijn man, ik denk, het zat toch niet? Dus dat vrouwtje die kijkt zo en die zegt op een gegeven moment, het is je galblaas. Ik zeg, is iets vergroot en er zitten een paar steentjes in, een paar kleine steentjes in. Ik zeg, is dat het? Ja, oké, wij snel googelen. Galblaas, prima. Kan je mee leven, toch? Ik naar huis. Volgende dag werd ik eerder gebeld door de MDL-arts. Hij zei, ik heb jou je echo gezien. En het is een flinke galblaas met best veel stenen. En hij zegt tegen mij, heb je er geen last van? Je bent aan het toeren, toch? Ik zeg, ik heb nergens last van. Ik voel me beren sterk. Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld. Beren sterk. Ik ben lekker aan het trainen, spelen. Hij zei, ben je ook niet geel? Geel? Nee. Nee. Ik kijk nog in de spiegel. Ben ik geel? Nee, ik ben niet geel. Hij zei, luister eens. Hij moet er wel uit. Ik zeg, wanneer? Nee joh. Serieus, kan hij niet... als je een aanval zou krijgen, heb je geen aanval gehad? Ik zeg, nee, volgens mij niet. Nou, geloof me, zegt hij, als je een aanval krijgt, dan ga je dat echt wel voelen. Dan weet je dat wel. Ik zeg, nee. Ik zeg, oké, nou, weet je wat? We bellen even volgende week en dan kijken we even verder. Maar ik zeg, mag ik gewoon alles doen? Hij zei, je mag alles doen, maar je moet er geen klap op krijgen. Dus hè, ga niet kickboksen of met je dansen. Let op dat je geen punten in je buik of iets krijgt. Ik zei, oh ja, oké, prima. Nou, opgehangen, lunchje gemaakt met mijn kinderen, lekker geluncht. En ik zei, nou, dames, ik ga naar het theater. Ik moet naar Hoorn. Ik stap in de auto. En op een gegeven moment ben ik aan het rijden. En ik denk, zo, hey, pff, ik krijg zo'n pijn in mijn rechterzij. En ik krijg een beetje zweten. Ik ging steeds meer, zo steeds schuiner zitten in die auto. Tot aan Hoorn, weet je, op die dijk zit dat theater. Die pad. En op een gegeven moment...
Toch? Hè? Postkantoor.
Ja, nou, ja, is dat aan het water zit dat, hè? Ja, daar. En ja, ik ben een soort... Ik kwam daar helemaal bezweet aan. En helemaal, ik denk, nou, een soort uit die auto een soort laten vallen. Heel voorzichtig zo naar binnen gelopen. Maar ik had ik denk, nou ja, wat is er aan de hand? Ik denk dat ik iets verkeerd gegeten heb, joh. Dus ik zit daar zo en ik denk, echt, liggen hielp niet. Ik dacht echt... Ik zeg tegen Thijs, mijn technicus. Ik zeg, Thijs. Ik zeg, shit, Thijs. Ik zeg, dat is die galblaas. Dat meen je niet. Dat kan toch niet. Ik heb net tegen die arts gezegd, het gaat perfect. Voor mijn bierenstem. Nergens last van. Heb je geen aanval? Had ik daar een mega aanval? Moest ik nog die hele voorstelling spelen? Dus ik zeg, nou, ik kon niet eten. Ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga 2 paracetamol nemen, ik ga eten. Nou, ik dacht, we gaan gewoon kijken wat wel kan. Ja? We gaan niet kijken wat niet kan, we gaan kijken naar wat wel kan. Nou, die teksten, die kunnen allemaal. Ik kon niet eens mijn voet omhoog zetten. Zo
en er was nog niks in je hoofd dat dacht... We annuleren gewoon deze show en dan komen we
een paar maanden terug. Ik dacht nog, het was een speciale editie van die voorstelling. Want het was in de Ramadan. En dat theater had ontzettend de best gedaan om een iftar daarvoor... voor de mensen met eten te regelen. En er zat onwijs veel effort in. En ja, ik dacht, dit kan echt niet. Dus ik heb een soort... Ja, ik zei op een gegeven moment tegen Thijs van... joh, hey, luister Thijs. Ik zeg... Als ik neerval, bel je 112, oké? Dus dat, maar ja, hij stond helemaal bleek naar mij te kijken. Ik zeg, ja, nee, ik kijk gewoon wat kan, wat niet kan. Prima, komt. En op een gegeven moment, die mensen komen binnen. Maar door de adrenaline ging het hartstikke goed. Ik voelde niks. Ik ging gewoon uren 40 minuten school. Bam, doorgeknald. Zweten, wel veel zweten. Totdat de laatste de deur uitging. En ik zei, nou, dat ging best goed, hè? Dus die ging... En de laatste was nog niet de deur uit. En toen weer bam! Ik dacht, mijn god. En toen moest ik nog... Ik denk nog een stuk of 6.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is? Op een handjevol afleveringen na... staan daar namelijk alle afleveringen met beeld... Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren.
Voorstellingen spelen, want ik kon niet tussendoor even een galblaasoperatie doen. Dus ik heb echt een soort van die laatste 6 voorstellingen, een soort van, oh, als mijn lichaam, als dat lichaam maar het houdt. Dus die arts gebeld, die zei, nou, als je zo'n aanval hebt, dan kan je nog diclofenac nemen. En dan... Maar man, ik heb gelukkig tot die tijd geen aanval meer gehad, maar het was best spannend, hè? Dus dat... Eindig in de kleine komedie, registratie. Ik moest zingen nog op de televisie, nationale televisie voor iets. Man, ik heb nog nooit zoveel zenuwen gehad over of dat lichaam nog mee zou gaan.
En ik vind het zo bizar hoe dit werkt. Je komt notabene uit de dans, dus je weet hoe waardevol je lijf is en hoe zuinig je daarop moet zijn.
Ja.
En toch, als dit allemaal gebeurt en dat je dan toch concludeert... Ja, maar ik kan niet tussendoor die...
Nee, maar dat is ook iets... Dat krijg je ook mee uit de dansscene. Uit de dansscene, daar sta je gewoon met gekneusde... Ja, echt, ik heb heel vaak met gekneusde polsen of een botbreuk. Ben je daar gewoon... Totdat je ook echt niet kan lopen. Dan, als je echt niet kan lopen, dan blijf je thuis. Want je bent afhankelijk. Mensen zijn afhankelijk ook van jou. Dus dansers, die moeten echt altijd gaan tot het naadje. Je kan niet zomaar iets afzeggen. Dus daar zit onwijs de druk altijd op. En zeker nu, ik ben natuurlijk net, ik ben aan het bouwen. En dan, ja, je gaat niet zomaar al die mensen dan afzeggen. Nee, ja, dat kan echt niet. Dus dat is echt, dat komt echt uit die dansscene gewoon. Van, ja, tenzij je echt...
Ja, ik snap het. En ik zou ongetwijfeld hetzelfde doen, denk ik.
Nou ja, achteraf heb ik daar heel veel spijt van. Ik heb echt dingen gedaan.
Wat is het ergste wat er gebeurt? Als je het afzegt, ja, dan moeten die shows verplaatst. En die mensen moeten terugkomen of die kunnen misschien niet.
Ja, maar
dat is het.
Ja, nee, maar als jij al heel bekend bent en als jij nog aan het bouwen bent en dat gebeurt bestel 1 of 2 keer, dan is dat ook niet goed voor je naam. Dus zo gaat dat ook. Dus daar zit best druk op. Ik heb echt, ook met die dansgezelschappen, joh. Ik had echt een slechte rug. Ik heb echt, je wil niet weten hoe vaak ik mensen moest vangen, joh. Die niet iets te zware stagiaires die dan in je armen moesten springen of op je rug moesten springen. Dat ik echt dacht, ik had een collega, ik zal hem even Ali noemen. Collega Ali, danser. Waar ik een moeder-vader duet mee had. En die moest ik op mijn rug tillen. Nou, die was zeg maar...
Die had geen dikmaakpak.
Die had een echt dikmaakpak, zeg ja. maar.
Leek heel goed.
Buikomvang was echt... Pavarotti, zeg maar. Ja, die moest ik dan tillen. Ja, echt, joh. Echt vloekend. Vloekend, ja. Dat zijn dus dingen die ik nu bijvoorbeeld nu niet met zo'n lichaam niet meer doe.
Nee.
Maar ja, als je jong bent, dan denk je... Ja, dat kan niet, man. Dat moet... En dan ging die danser, die nam gewoon nog even, voordat hij ging, dan nog lekker een ijsje, weet je. Dan nam hij nog even een shakey en dacht, ja, eikel, ik moet jou tillen, man. Mijn knieën naar de kloten, mijn rug naar de kloten. Dat is echt niet normaal, man.
Wat is de heftigste blessure waarmee je toch doorgedanst of gespeeld hebt? Anders dan opblaas aanval?
Nou, ik heb natuurlijk... die dubbele hernia, dat was echt pittig. Want dan heb je een zenuw, heb je gewoon je zenuwuitstraling de hele tijd. Ja, wat was die galblaas vond ik toch wel het spannendst. Die rug. Ja, ik ben een hele dikke darm. Ik ben zeg maar... Mijn hele dikke darm moest eruit. En daarna ben ik een jaar gaan revalideren. Toen kwam ik weer terug. Dus dat was ook dus als je de hele dikke darm eruit gaat, dan krijg je op een gegeven moment, zeker als danser, moet je gewoon 2 keer of 3 keer zoveel water drinken, omdat je heel veel vocht verliest, omdat die dikke darm dat vasthoudt. Dus toen ik 3 jaar zeg maar ziek ben geweest, wilde ik nog een solo voorstelling maken waarin ik alles zou doen wat ik zelf leuk vind om te doen. En toen kwam scheidziek. En scheidziek ging eigenlijk over dat ik dan 3 jaar op de toilet had gezeten.
Ja, dat was de titel van je voorstelling.
Dat was de titel van mijn voorstelling. Dat ik 3 jaar op de toilet heb gezeten. En toen ik na 3 jaar de toilet uitkwam, ja, stonden alle maatschappelijke onderwerpen nog steeds op dezelfde plek. Dat was een beetje, dat was de draad, zeg maar. En ik vergeet dus nooit meer. Dus ik was echt... Ja, er was zoveel in die buik gesneden. Dus het heeft me onwijs veel moeite gekost om daar te staan. Zelf de plannen geschreven. Team gezocht, sponsoren gezocht voor die eerste voorstelling. En
ook fysiek terugkomen van zo'n periode, nou ja, dat, is keihard trainen.
Dat vooral. Dus daar zat bloed, zweet en tranen in. En op een gegeven moment mijn première. Alles ging goed. Alleen doordat ik zoveel vocht kwijt was, kreeg ik onwijs een droge mond. Ken je dat? Dat je lip zeg maar zo aan je bovenkant blijft hangen, omdat je geen spuug meer hebt. Dus ik kwam op een gegeven moment, ik moest op het einde nog een lied zingen. Dus ik stond daar een soort zo half met
die... Even tussendoor, alleen als je nu luistert, alleen al voor de Theo en Thea tanden die je nu laat zien, moet je even YouTube checken.
Het is gewoon, ja, dus zo. Want dit, hier zit geen spuug meer. Dus en ik zat echt zo'n soort... Ik kende op mijn tong te bijten. En toen moest ik dat liedje nog zingen. En dat was een rap met een liedje. En ja, dat ging echt voor geen meter, man. Dat ging echt. En toen preet ik nooit meer. Maar ik was al lang blij dat ik dit allemaal voor elkaar had gekregen. Ja, en ja. Ik had er zo hard voor gewerkt. En toen kreeg ik de volgende dag kreeg ik de theaterrecensie van de theaterkrant. Hele mooie recensie. En wat staat er op het einde? Jammer dat ze niet kan zingen. ik dacht, man, fuck. Ik dacht, nee joh, ik baalde zo van. En, nee, maar dat heb ik, en dat heb ik nog steeds. Dat ik af en toe zo veel drink moet voordrinken. Omdat mijn mond gewoon droog is. En dan heb ik gewoon zelfs. Dus ik denk echt, oh my god. Gaan we weer. Nee man, kauwgompje of een dingetje.
Het is grappig, ik ken ook wel comedians die moeten drinken voor ze spelen. Maar dat heeft een hele andere reden.
Nou, ik moet echt. Omdat het een uur en 40 minuten is. En knallen en ook een dans is. En snelle, korte fragmentarische scènes achter elkaar. Ja, ik moet echt voorhydrateren. Dus ik heb echt ORS nog voordat ik ga spelen of daarna.
Ja, want zo'n zoutsuiker oplossing.
Ja, zo als je diarree hebt gehad. dat je gewoon alles in één keer zo naar binnen tankt. Ja, alles wat je doet is ook met je spanning en met typetjes, er zit dan spanning in die spieren. Ja, die spieren die hebben gewoon niet dat vocht nodig, anders blijf je lichaam zo staan, weet je. Dus dat is, ja, dat is met dansen en theater en dansen en tekst is dat gewoon al heel anders eigenlijk. Ja.
Waar ik wel ook benieuwd naar ben, want je zegt dat je doet heel veel beweging, veel dansen in je voorstellingen, maar ook het bouwen van een carrière. Dan sta je niet per se op plekken waar een mooie ruime balletvloer ligt in het theater, waar je gewoon de ruimte hebt om flink te dansen.
Nee, nou ja, en dat, daar komen ook de meeste blessures voor. Dan sta je opeens op plavuizen of beton op de onderkant. Ik heb dus nu een Gorg 4 in de voorstelling en dat is op een ijzeren stoel. Dat is de Gorg 4 slapen op een stoel. En nou ja, je wil niet weten, man. Ik heb ik denk 3 voorstellingen geleden ben ik dus met die stoel, kantel ik hem op een gegeven moment op de grond. Maar ben ik dus met mijn elektrische bordje op de punt van die stoel terechtgekomen. En dat was niet de eerste keer, dat was de tweede keer. Dus die hele elleboog, die was al zo, die stond al zo strak van de spanning. Dat ik nu, dacht ik echt op een gegeven moment, lag dus op de grond. En dan tijdens de dans dacht ik, shit, mijn arm ligt eraf. Mijn arm ligt eraf. Ik denk, shit. En dan soort tijdens het spelen, soort van, oh ja, wat kan. Ik dacht, oh ja, mijn vingers bewegen. Oké, hij doet het nog. En daarna moest ik nog anderhalf uur die hele voorstelling spelen. Maar alles wat je doet met gebogen armen of iets. En ik dacht, die arm ligt eraf. Ik dacht, klaar. Weet je, net als zo'n Barbiepop, zo poenk. Daar ligt hij op de grond. En dat was niet te doen, man. Ik heb de meeste blessures heb ik ook vaak. Dus omdat je dan moet springen, spring ik van een hoge kast af naar op de grond. Ja, als daar beton onder ligt, nou ja, die voeten, joh, die denken echt, sodemiet erop, joh.
Ik ben ooit bij een concert van Bruce Springsteen, zaten we op de eerste ring in de Gelderdome. En ik was met een vriend van me en we zaten en er stond zo'n beveiliger, net als zo'n leraar wat je zei, die stond er zo de hele tijd die trap in de gaten te houden. Ja. En we zaten als hij weg is, ja, dat is niet zo hoog, dus anderhalve meter misschien. Wij waren ook niet helemaal nuchter. En op een gegeven moment, die man die is net weg of die draait zich om. Dus die vriend van me die rent naar beneden en die zwaait al over de dingen. En ik erachteraan, op het moment dat ik over dat hekje heen zwaai, denk ik, dit is geen anderhalve meter. Dit is veel meer 2,5, misschien wel 3 meter.
Shit. Ik ben ook echt
plat op mijn voeten op een betonnen vloer terechtgekomen.
Ja.
Dat ik dat deed wel pijn. Ik kon alleen nog maar op de toppen van mijn tenen lopen.
Ja, maar het is niet.
En dat bleek later een klein fractuurtje te zijn.
Ja, nou. Heel bot. Ja, dat is toch heftig. Dat is zo heb je hem. Zo makkelijk gaat het. En dat heb je dus ook allemaal met van die fractuurtjes, zeg maar, in de polsen of bij je tenen. Middenvoetsbeentjes, heel vaak.
Ja.
Nee, echt serieus. Ja, omdat je dan landt en dan is die vloer zo hard. En daar heb je wel, je hebt technieken voor dat je dan één plié gaat. Maar ja, je kan niks aan die ondergrond veranderen. Je kan ook niet zeggen op een gegeven moment van, ja, ik kan niet op de plavuizen spelen of op de betonnen vloer. Want je bent aan het bouwen. Ik moet zeggen, ik sta in nu komt het bijna niet voor. Misschien 1 of 2 harde vloeren. Ja.
Maar nog even los van harde vloeren. Ik kan me voorstellen dat je ook gewoon alleen op Pepijn, een van de leukste theaters die we hebben, maar wel extreem klein of een werftheater of noem dat soort plekken maar op. Ja, je kan een stap naar links, je kan een stap naar rechts.
Nee, ik heb alles
en
al gehad.
Als je de choreografie van de jaren 80 videoclip doet, heb je niet meer nodig. Maar
nee.
Daar kan je, daar heb je gewoon letterlijk niet de ruimte om een beetje te bewegen.
Nee. Nou ja, ik ben in Walhalla, heb ik getryout.
Ja, Rotterdam.
Rotterdam. En dat is een heel... mijn decor is best groot. Dus het is echt gemaakt voor een vlakke vloer, maar wel midden. Maar heel breed. Dus daar stond... Ja, daar zit je ook zo geplakt. Ik moet achter heel veel omkledingen doen. Een soort achter tegen die muur geplakt. En ja, en dan kom je ook... Dat is dus het gevaarlijke. Je stoot je aan alle kanten. En het is allemaal ijzer. Dus ik heb ook heel vaak... ook als dan sta ik met mijn armen omhoog... en dan mijn hele armen en schouders en benen onder de blauwe plek. Ik zie mensen ook echt kijken, gaat het goed thuis? En dan zeg ik ook altijd, nee, het gaat echt goed thuis. Dit is echt... Dit is van hier. Dit is... Maar... alles, joh. Ik heb het hoofden, stoten, bordjes, kneuzingen. De meest bizarre dingen. Ik heb ook heel vaak dat ik dus op kom rollen in een zeil. En dan dat mijn hoofd... die ijzeren stoel staat op het podium. Maar ja, soms moet je zo improviseren. En dan rol je en dan poenk. En dan oh, en dan ga je naar rechts, poenk. Denk ik, fuck. En zo, ja. En dan einde van de voorstelling ben je aan het spelen. Of dan ben je klaar. En dan denk je thuis, dan denk je, oh, wat is dit? En denk ik, oh ja, dat was van die. Dan denk ik, hoe kan ik nou dat ik last van mijn nek heb? Weet je, dat soort dingen. Ja, het gaat helemaal... En dan einde van de tour, net als nu, denk ik, dankjewel lichaam, dat je het nog even...
dankjewel. Dat werkt allemaal.
Maar het heeft wel te maken met, doordat ik echt veel train... kan ik wel tegen een stootje nu. Dus dat is echt de basis. En ik moet zeggen, we hebben wel echt... als je de theaters vergelijkt met hier in het buitenland... dan zijn dit wel villa's. Ik heb ook wel eens in Marokko gespeeld... in een theater waar de gaten in de vloer zaten. Weet je? Dus dan denk ik, ja, we hebben eigenlijk hier helemaal niks te klagen. Dat je dan liep en dat je voenk met je voet in een gat zat of zo, weet je? Dat soort dingen. Dat is dan... had je mij beter uit moeten kijken. Dat is een ander verhaal in het buitenland.
Ja, maar dat is ook... Je bent gewoon al met je aandacht bij de zaal... en bij de voorstelling die je aan het spelen bent.
Ja,
dan moet je ook nog opletten dat er gaten in de vloer zitten.
Ja, nou ja, en dan heb je nog je publiek natuurlijk. Hè? Je publiek die in Marokko is dat echt, kwam echt, vergeet ik nooit meer. Dat is niet overal, hè? Maar dat in dit jaar was een theater in Casablanca. En dat was een volkstheater. En daar konden ze iedereen in en uit lopen tijdens je voorstelling.
Oh, dat is fijn.
En bellend. En kinderen met eten. En pipa's eten. Zo, weet je, die verschilletjes zo tijdens het spelen. Nou, het was echt een soort... Ja, gewoon hardop bellen, hardop de telefoon. En dan heb je nog de adhan. Dus dat is het oproepen van het gebed. Dus dan ben je net in een hele serieuze voorstelling. En dan of in een scène en dan hoor je Allahu Akbar. Weet je? En dan, dan moet eerst die vrouw of meneer nog die telefoon uit die tas zien te vinden. Nou ja, dat soort. Maar dat gebeurt in Nederland ook. Dat heb ik in Nederland ook meerdere keren gehad, hoor. Dat echt op een gegeven moment, dat is best grappig. Want ik weet wat het dus is.
Ik wou het zeggen, jij weet wat het is. Maar er zitten ook een boel Nederlandse abonnementen. Die denken, Allahu Akbar, wat
die denken,
Allahu
Akbar, heeft ze een rugzak mee?
Wat zit er nog meer in dat tapijt?
Wat zit erin? Nou ja, dus ja, het is wel hilarisch eigenlijk. Ik heb een paar keer gehad met mijn schoonmoeder. Dat het bij mijn schoonmoeder gebeurde. Mijn schoonmoeder is Tunesisch en die komt altijd trouw bij mijn voorstellingen en mijn premières kijken. En de eerste voorstelling vergeet ik ook nooit meer. Dat ik een hele serieuze scène en dan hoorde ik dus keihard Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ik zag zo die hele zaal zo naar links, naar rechts. En dan mijn schoonzus een soort gevecht naar die tas. Weet je, in die tas een soort Mary Poppins tas waar alles in zat. En alles wat mijn schoonmoeder neemt ze altijd mee. En dat duurde echt, dat waren de langste 5 minuten ever. Weet je, en dan hup. Maar ik moet altijd, dan moet ik altijd wel heel hard om lachen. Want mijn schoonmoeder die had vorige keer ook... Die vergeet ik ook nooit meer tijdens een andere première. Ik heb dus altijd, als ik op moet, heb ik dan overal keurig water staan. Dat ik weet van, nou ja, daar pak ik dat water. En als ik daar ben, ga ik in die hoek pakken. En ik had een flesje water naast de monitor gelegd aan de voorkant. En echt, nou ja, dus dat was dus net voordat ik dan het lied moest zingen. Was ik al helemaal uitgedroogd. En ik kijk zo. Ik denk, fuck, waar is mijn waterfles? Zie ik mijn schoonmoeder gewoon dat flesje zo. Heel relaxed. Dat waterflesje ligt. En ik dacht, nee. Ik heb het droog. Ik kwam niet meer achteraf. Kwam niet meer bij. Ik zeg, ga bij. Dat was mijn flesje. Hij zei, oh, ik dacht dat je hem voor mij had neergezet. Hij zegt, nee. Dat soort dingen, joh. Echt op de moment dat ik dan dat nodig heb. Of dat iemand net je glas water omkukelt, weet je. Op zo'n op het podium. Of dat ze binnenkomen lopen. En dan tikken ze hem even om. Of...
Oh, wow.
En bellen, hoor je ook veel bellen. Ik had maar mijn première dit jaar. Dat vergeet ik ook. Het was ook echt bizar gewoon. Waren op tijd? Nou ja, waren we op tijd? Nee, waren niet op tijd. Begon echt 5 minuten, 10 minuten later. En op een gegeven moment iedereen zat. Zit midden in mijn derde scène. En op een gegeven moment komt er een vrouwtje. En die komt met haar telefoon binnen. Die had de taxi aan de lijn, maar op de luidspreker... Dus die stond dus in de wacht. Dus die hoorde zo'n deuntje. Dus die hele zaal. Ik ben aan het spelen. Dus die hele zaal. Kijk naar rechts, naar dat vrouwtje. En ik ben midden in de scène. En ik kijk ook. Zeg, ja, gaat het? Nee, ga maar zitten. Ga maar lekker zitten. Ga maar zitten. Je bent te laat, hè? Ga maar zitten. En dus iedereen moest staan. Maar zij hield gewoon die luidspreker nog aan.
Hoe dan?
Iedereen opgestaan. Dat vrouwtje ging zitten. De rest ging ook weer zitten. Daarna, ik weer verder, nog geen 2 minuten verder. Die hele rij stond weer op. En dan hoor je zo, ja, goeiedag, mijn taxicentrale, blablabla. Bla, bla, zeg dit maar. Zij pakt hem op. Die hele rij staat op. En loopt zo met de luidspreker en al loopt ze weg. Ik dacht, wat is dit? En die hele zaal, ik dacht, what the fuck gebeurt hier? En toen bleek dus dat vrouwtje, die had dus de verkeerde tijd doorgegeven aan de taxicentrale. En dat was, zij zou dus opgehaald worden. Maar als zij dus, zij dacht, dan ga ik dat nu bellen. Want anders komen ze te vroeg en dan rijden ze weg. En dan heb ik geen
taxi. Ja.
Geen taxi. En ik dacht echt, even serieus. Maar dat zijn echt van die momenten dat
maar
je...
hoe bedenk je om dan te gaan zitten bellen in de zaal?
Ja, ik denk dat vrouwtje of niet nooit in het theater is geweest. Of ja, ik weet het niet. Ik dacht echt, my god. Dat zijn nou echt van die momenten dat je uit jezelf stapt. En dat je denkt, hé, gebeurt dit nou echt? Dat je zo daarnaar kijkt en denk je, ja, frik, dat gebeurt echt. Even serieus. En dat je denkt, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Dan denk ik, ga ik er nog wat van zeggen? Of gaan we nou door? Wat op zo'n moment, hoe snel je moet schakelen. Maar als je al een scène hebt waar je onwijs snel moet spreken, dan is het echt een soort... Je denkt, hoe dan? Het is toch verschrikkelijk?
Ongelooflijk, ja. Ja.
Heb je geen bellende mensen in de zaal?
Nee.
Nee?
Nee, er gaat wel eens een telefoon af.
Ja.
Ik heb ze wel gehad dat mensen wel een telefoon inderdaad opnemen.
Ja.
Maar niet dat ze al met de telefoon op speaker binnenkomen, gaan zitten, in de wacht blijven hangen en vervolgens weer weglopen als degene eindelijk opneemt.
Heb je wel eens mensen gehad die aan het snapchatten zijn live tijdens je voorstelling?
Nee.
Ja, die heb ik dus ook. Ja, moet je kijken. Ja, ze staat nu op het podium. Echt zo. En ik heb op een gegeven moment zeggen, wat gebeurt hier nou? Nee, uit dat ding. Ik heb mensen die gewoon de hele scènes filmen. En dan heb ik nog van tevoren in alle typetjes werken. Ik zeg, nee, niet, maar wordt niet gefilmd. Mensen moeten een kaartje kopen. Ik heb het gewoon. Het is een soort snap. Ik heb ook Snapchat af en toe. Snapchat, jong, nieuw. Het is een combinatie van ouder, gevarieerd cabaret publiek. Maar ook mensen die nog nooit in het theater zijn geweest. En een soort Snapchatten.
Ik heb ooit één keer, er was notabene een oud collega van me. En het was een show waar je zeker geen beelden van online wilde hebben. En die zat hem toen te livestreamen op Facebook.
Ja, dat is toch bizar.
En die snapte ook werkelijk niet waarom ik vond dat dat niet kon. Dus ja, maar dat is toch leuk, want dan heb je een beetje extra exposure en dan leren mensen je kennen. Ja. Ja, maar Dit is een dinershow in Tiel in een slecht restaurant voor 20 mensen.
Ik hoef geen PR.
Dit hoeft niet iedereen te weten. Als ik het ooit wil, vertel ik het wel in een podcast.
Dat is toch bizar, hè? Maar heb ik ook met een fotograaf gehad die dat dacht. Die dacht met een hele grote Nikon in de zaal. En die dacht, ik ga jouw foto... Ik ga jouw voorstellingen fotograferen. Maar ook nog, dat was in dezelfde voorstelling. In de première, naast die ene vrouw die dus toch aan het... met die telefoon was één vrouw die was de hele tijd... Klik, 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 klik. En toen zei ik tegen haar, ja, wil je stoppen ermee? En ik had een fotograaf in de zaal zitten, hè, gewoon ingehuurd voor de scènefoto's. Wil je alsjeblieft stoppen ermee? En toch nog een keer. Nou, ik was woest, joh. En toen zei ik na afloop, ik zeg, wie is die vrouw? Weet je, toen later had ze zichzelf gemeld. Ik zeg, waarom doe je dat? Ze zegt, jij had zo'n mooi decor. En ik dacht, wat een mooie plaatjes. Dus ik dacht, ja. En ik kwam net uit een demonstratie en ik had toevallig mijn camera mee. Dus ik dacht, ja, ga ik voor jou doen. Kan je ze gebruiken? Ik zeg, nou, ik heb me nog nooit zo gestoord aan iemand tijdens een voorstelling. Ik zeg, ongelooflijk. Ik ben net een scène aan het doen. Klik, klik, klik. Klik, 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 klik. Ik dacht, nou, ik wil die vrouw opeten, maar ik wil de raam uitgooien.
Het frustrerende vind ik hier ook aan dat de gedachte van zo iemand super lief is.
Ja.
Want die denkt, ik help jou, ik heb een goede camera, ik heb een mooie lens, ik maak mooie foto's van je.
Ja, maar aan de andere kant, je denkt toch van jou, jij noemt jezelf een fotograaf. Dan weet je toch hoe het gaat met rechten en je kan niet zomaar random gewoon gaan schieten.
Nee.
Met die camera, toch?
Nee, maar dat is ook weer, bijvoorbeeld de andere kant. Je hebt Jaap Redijk, nou, die fotografeert zo'n beetje alles in cabaretland.
Ja.
En Jaap is echt een ninja. Daar heb je echt niet door dat hij er is.
Nee.
Die zit gewoon letterlijk op de grond, schuift hij op zijn billen af en toe.
Ja.
De trappen af, die camera maakt geen geluid. Daar heb je echt niet door.
Nee, maar dit was gewoon de Marokkaanse versie. Dit was nog niet... Klik, klik, klik. Dit was gewoon een hele band erbij, man. Dit was een hele bruiloft ondertussen kreeg ik erbij. Dit is gewoon niet te doen, man. Dan denk ik, hoe dan? Dat is echt, nee, dit kan echt niet.
Ja. En je hebt ook nog een lijstje met allemaal dingen. Ik denk dat we een heleboel al wel ook
jij vroeg mij en ik dacht, ja, ik heb helemaal niks. Maar ik dacht eigenlijk, ja, nou ja, die... Ik heb al best wel veel dingen al geroepen eigenlijk.
Dus wat één, weet ik, en die mail je... En altijd als mensen al in het contact vooraf iets zeggen... dan probeer ik het zo snel mogelijk weer te vergeten.
Ja.
Maar er blijven af en toe ook dingen dat ik denk hangen. Dat ik denk, oké, dat wil ik... Je had het ook over een laatste show van een tour. Ik weet niet welke, maar... of je eindigde een tour met heel weinig mensen in de zaal.
Ja, dat was dus dat was die eerste voorstelling... Of de eerste tour van Scheid Ziek. Ja, daar had ik dus... Ik had sowieso wel wat met die tour. Alles was moeilijk in die tour. Ik had ook heel veel verschillende technici. Want ik had een soort rollend wc-hok. Had ik. En ik had op een gegeven moment een overspannen technicus. Die een voorstelling had afgeblazen. Omdat het hok niet door de deur paste en zo. Nou, uiteindelijk... Mijn laatste voorstelling...
Wacht even. Dit is al een verhaal op zich. Je hebt een rollend toilethok.
Ik had op wielen. Dus dat was een soort, was al helemaal kant en klaar. Dat was mijn decor. Er zat een videoprojectie in. Dat was echt een vierkante had dat. En dat ging in zijn geheel ging dat in de bus. Dus dat was eigenlijk best makkelijk. En dan had je nog een beetje het licht erbij. Maar de kabel ging dan via het grid omhoog. Maar... Ja, ik heb daar gewoon... De decorontwerper die zei ook van... Nou ja, dat gaat er zo in en dat haal je er zo uit. Maar ja, ik had dus een onervaren technicus. Een vrij jonge gast die bij de minste geringste soort overspannen werd. En dus ik zat daar als een soort maatschappelijke begeleider de hele tijd. Eronder. Dus toen op een gegeven moment moest ik dus spelen in Gouda.
Terwijl de kracht van de meeste technici zei, is...
Ja.
Oh...
Nee.
Nou, wacht maar even, dat fixen we wel.
Ja, nou ja, ik was dus de hele tour was ik, ja, ook omdat ik nog geen groot team had. Ik was productieleider, ik was kostuumontwerper, ik was alles, ik was zakelijk leider. Dus ja, op een gegeven moment moest ik in Gouda spelen bij, dat was niet Goud Schouwburg toen, dan was het een andere, was de Gaarspinnerij. En, en ik kom uit Gouda, dus nou, er was een krant. Ja, er was een thuiswedstrijd. Er was een groot stukje in de krant geweest. Dus nou, superleuk. En ik sta 's ochtends op en ik krijg een telefoontje. En van de technicus zei... ja, ik heb de voorstelling gecanceld. Ik zeg... wacht even. Ik zeg, wat zeg je? Ja, ik heb de voorstelling gecanceld. Jij hebt de voorstelling gecanceld? Hoe bedoel je, jij hebt de voorstelling gecanceld? Ja, ja, het paste niet door de deur. Ik zeg, hoe bedoel je, jij hebt de voorstelling gecanceld? Jij kan er geen heen. Jij kan niet eens een voorstelling cancelen. Ik ben degene die een voorstelling moet cancelen. What the fuck gebeurt hier? Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, er is een heel stuk. Ik zeg, die zaal zit vol. We gaan spelen. Hoezo? Ja, nou ja, heb je huiswerk niet gedaan? Dan heb je weet toch dat moet je toch van tevoren weten? Ja, ja, nou ja, ik zeg, het interesseert me niet hoe. Is er nog een andere optie? Dus ik heb de directeur gebeld. Ik zeg, luister, dit en dit is aan de hand. Hij stond dus midden op de weg met dat hok, met die wc-hok. Helemaal zo. Dus helemaal, ik dacht, nou, ik die directeur gebeld. Ik zeg, ja, sorry hoor, maar hoe dan wel? Wat is de optie? Ik zeg, nou ja, we kunnen met een verhuiswagen kunnen we, met zo'n lift... Kunnen we hem één verdieping omhoog? Want daar hebben we een hebben iets. Ach, dus dan
deur, ja.
Ik zou, je gaat maar een verhuiswagen regelen nu. En we gaan hem via de deur gaan we het doen. Toen uiteindelijk is hij met moeite binnengekomen. Heb ik daar nog staan, zonder licht. Alleen een frontje en een dingetje. Omdat daar was geen tijd meer en zo. Maar ik was woest. Uiteindelijk zijn we ook niet meer verder gegaan. Maar gewoon de gemak van, ja, nou ja, past er niet in, dus ga niet door. Ik dacht, hey vriend, ik heb net heel groot, hebben ze een stuk in de krant gezet. Ja, Boena komt en dan, wat gaan we zeggen? Boena, wc past niet, wc-hok past niet door de deur. Boena komt niet. Ik dacht, nou, je kan echt niet, man.
En een telefoontje, hey, het past niet, wat gaan we doen? Hartstikke logisch telefoontje.
Precies dat, maar hey, we hebben hem gecanceld. Nee. Nee, nou ja, en uiteindelijk eindigde ik dus die tour. Eindigde ik, volgens mij was dat in de Schalm, was dat volgens mij in. Is dat de Veldhoven? Ja, ja, dat vergeet ik dus nooit meer. Dat daar 4 of 5 kaarten waren er verkocht. En ik zou dus in de grote zaal, want de kleine zaal was dus. Er was iets mis. Ze hadden mij dus in de grote zaal.
Moena, de grote zaal van de Schalm in Veldhoven. Hoeveel stoelen staan er ongeveer in?
Heel veel, zeg maar een soort stadion leek het.
En, 450, 480.
Dus wat hadden ze bedacht? Nou, dan doen we gewoon op het podium doen we een rijtje stoelen. Dus ik heb voor 5 of 6 mensen, waaronder 2 familieleden, heb ik dus die voorstelling gespeeld. En het grappige was nog dat ik had toen een andere technicus, die zei toen van, eindelijk hebben we een zaal waar het lichtplan goed uitkomt. Eindelijk kan ik het lichtplan goed uitvoeren. En ik dacht echt, ja, ze vragen mij altijd van, ja, wil je spelen? Ja. En ik denk, ja, ik wil spelen. Want ik dacht, als ik gewoon al de helft, dacht ik, ja, shit, die mag eigenlijk niet meetellen. Als ik al 1/3 van de mensen die komen weer terug kan krijgen, of 2/3, ja, dan
heb ik er volgende keer om 9.
Dan heb ik er 9. En ik zeg altijd, iedereen is zo begonnen, dus zo zal het moeten zijn. Het was heel raar. Maar ik denk ook niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is hoe je er zelf op een gegeven moment naar kijkt. In het begin denk je echt, oh, wat verschrikkelijk. En dan ga ik 1,5 uur, ga ik 41 minuten, maar helemaal een tering voor 5 mensen. En denk, ja, dat hebben ze voor betaald. Weet je, ook al is het maar. We gaan het gewoon doen. En nou, en dat zie je nu met de derde voorstelling. Nou, dat verdubbelt er gewoon al. Dus die mensen komen terug, of een groot deel komt terug in ieder geval. Ja, en dan kijk je gewoon dan op terug en denk je, ja, zo zal het moeten zijn. Dus je hebt dat soort zalen, toch?
Nee, ja, exact zo is het. En dat is, er zijn maar weinig mensen. Nou, en ik heb nu, laten we zeggen, 250 afleveringen opgenomen, zeg maar, op het moment dat we dit opnemen.
Ja.
Volgens mij alleen Paul van Vliet, omdat die heel vroeg in zijn carrière op tv kwam. Toen je nog 2 netten had. En dat was bij de uitzending over de verloving van Klaus en Beatrix, waar heel Nederland naar keek.
Ja.
Die zat daarna helemaal vol 3. Joep van het Hek.
Ja.
Omdat die, maar toen was die ook al gewoon ruim 10 jaar bezig. in een heel goed programma Lenen, Lenen, Betalen, Betalen deden. Ja. Iedereen keek. Vanaf dan zat het helemaal vol. En Harry Jekkers zat van niet vanaf de start, maar vanaf heel vroeg zat hij helemaal... Maar Joep heeft ook verteld dat hij met Nars, de cabaretgroep daarvoor, dat die ook in Pepijn zaten. Ze zeiden, ja, we gaan alleen spelen als er meer mensen in de zaal dan op het podium zitten. En dat krap was, want die waren met z'n drieën.
Ja.
Dus ja, ja. Dat is ook hoe het gaat. Maar leuk is anders.
Nee.
Je rijdt niet naar Veldhoven voor 6 man.
Nee.
Dus, je rijdt er wel naartoe, maar het is niet... Je wil er naartoe omdat het vol zit.
Ja. Maar ja, dat heeft ook te maken met inderdaad hoe bekend ben je. Hè? Sta je op een maandag waar nooit iemand naar een theater gaat. Kijk, als je al heel veel bekendheid hebt, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of je op een maandag, of op een dinsdag, of een woensdag staat. Ja, bij mij, ik moet het echt hebben, ook van goede dagen. Denk van ja, ik ben aan het bouwen, dus geef me alsjeblieft gewoon niet op een dinsdag wanneer de Champions League is, of op het Songfestival, wanneer het Songfestival is, of weet je, dat soort. Dan denk ik, niemand die denkt, ja, wie is Moulin Roussi dan? Dus nu merk ik dat dat ook heel veel mensen dan voor de derde keer komen. Of dat ze dan alle drie de shows hebben gezien. Of dat je nu in betere zalen staat, betere marketing hebt, waardoor er meer mensen komen. Ja. En dan zeggen ze tegen mij, zeggen ze altijd, nou meisje, we zien je over een paar jaar of over 10 jaar zien we jou wel in die grote zaal staan. Dan denk ik, 10 jaar? Hé hey man, dan zit ik al in een rolstoel, man. dan liggen mijn armen er al af en mijn benen er al af. Ik zeg, nee man.
Oh. Top, dankjewel.
Ja, jij bedankt. Was gezellig, was leuk.
Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!